luistert naar Lekker Uitgelegd. Een podcast waarin Dennis Aai, dat ben ik, en Rick Ruland,
dat ben ik,
elke twee weken een uitleg geven bij een willekeurig onderwerp. Ik weet niet van tevoren wat Rick gaat uitleggen.
En ik heb geen idee wat Dennis heeft voorbereid.
Kortom, Lekker Uitgelegd is iedere twee weken een verrassing in je podcast-app.
Ik wil beginnen met niet zozeer een vraag als wel, misschien kun je het aanvullen. Ik zag een aantal nationale dieren ergens. Zoals altijd lees ik dat ergens of ja. Internet of op televisie. En ik kwam bij de Amerikaanse de arend.
De eagle, American eagle.
Ja, het schijnt geloof ik de zeearend.
Ja.
Geloof ik zelf.
Ja.
Voor India. De Bengaalse tijger.
Ja.
Dus, je kent ze ook dus.
Ja. Ik doe mee met deze quiz.
De olifant uit India.
Ook uit India.
Ja, die andere is de Bengaalse. Oh ja. Nee, het zijn inderdaad. Die hebben er twee.
Oh.
Ja, misschien. Weet ik niet. Ja. Japan en zijn karper.
Kooi.
De kooi. Ja, nou ja, in ieder geval. Die dieren, vind ik, zijn allemaal vrij logisch.
Mm-hmm.
Want ze leven daar.
Ja.
Ja, dat kun je trouwens dan niet zo zeggen van ons nationale dier.
Dus de watersnip of zo, toch?
De watersnip? Oh ja, ik kwam eigenlijk aan met de leeuw. Maar...
De leeuw? Ja, oh, je bedoelt in ons op het shirtje van de voetballers en zo.
Ja, gewoon al...
De Hollandse leeuw.
Heraldiek is dat.
Ja.
Overigens, wil je een beide weetje weten? Want we gaan dan ook meteen een sprongetje maken naar mijn eigenlijk onderwerp. Maar weet je waar de leeuw eigenlijk vandaan komt? Want die groeide hier niet. Groeide.
Hey, die groeit slecht hier. Dit is een beetje droge grond.
Die leefde hier niet.
Nee. Nou ja.
Enig idee?
Ik zou denken Azië.
Als link. Oh, waardoor die hier bij ons in de wapencentrum.
Oh, ik dacht dat je gewoon bedoelde dier. Waar die vandaan komt.
Nee, in de heraldiek dus. Als wat je zegt, de Nederlandse leeuw.
Ja.
Je ment en dree.
Ja.
Nee, dat schijnt dus te komen uit de 12e eeuw, als ik het goed begrepen heb, van de site van Is Geschiedenis. En die vertrouw ik over het algemeen wel. IS Geschiedenis. Dat er in de 12e eeuw een graaf trouwde met een vrouw uit Schotland.
Ja.
En daar was het de leeuw inmiddels al wel. Vraag me niet af hoe die dan daar was.
Ja.
Daar was hij al in de heraldiek.
Nou, je hebt ook nog de Vlaamse leeuw natuurlijk.
De Vlaamse leeuw heb je ook nog. Ja, of die dezelfde oorsprong heeft, weet ik niet.
Hmm.
Maar, ik noemde het land al, Schotland.
Ja.
Heb jij enig idee wat daar het nationale dier is? Niet de leeuw dus.
De draak.
Ik ga het je zo vertellen en ik moet zeggen, je zit niet eens zo heel ver.
Nee.
Ervan af. Nee. Even terug in de tijd. 13e eeuw. Schotland en Engeland hebben hetzelfde landgebied, namelijk het eiland,
mm-hmm.
waar ze nu nog steeds op liggen, waren geen vrienden.
Nee, dat weten we.
Dat weten we. En Engeland probeerde heel vaak Schotland te overwinnen. Te annexeren is niet echt gelukt. Na al die jaren, dat we hebben het over de tijd dat Robert de Derde, dat was in 1390, Robert de Derde besteeg de troon in Schotland en Schotland was nog steeds onafhankelijk. En op het wapen van Engeland, dus het in de heraldiek stond inmiddels een leeuw
ja.
van Engeland.
Drie, zijn het er niet drie?
Zijn het er drie?
Nou, in ieder geval op dat shirt van voetbal zie ik volgens mij altijd drie van die leeuwtjes.
Dat is, ja.
Bovenop.
En soms hebben ze er ook twee die dan aan de zijkant van een ander wapen nog waarin dan zeg maar
ja.
een vlagachtig
ja. Ja.
Het blazoen. En Robert de Derde van Schotland, die wilde toch wel graag een eigen dier.
Ja.
En dat moest dan de aartsvijand zijn van de leeuw. Nou, ik wist het niet, maar het schijnt dus, Als dat niet de mens is, wat natuurlijk ook een dier is dat een behoorlijk vijand is van de leeuw.
Mm-hmm.
Wat dan het beest zou zijn wat de vijand is, de aardsvijand is van de leeuw?
Ja, wat is dat?
Heb jij geen idee, hè?
Nou, nee, ja, nee.
100 jaar geleden, of een paar 100 jaar geleden, dan was de kans groot dat je zou zeggen de eenhoorn.
Ja.
Ja. Ja, je denkt nog van u. Nou, in die tijd waren mensen nog echt geneigd te denken, want die dachten dus ook dat een eenhoorn echt bestond.
Ja, maar dat is dan uit de legendes of zo, dat de eenhoorn de leeuw overklast, of niet?
Jij zegt legende, ik zeg jee, nou ja, ja, nee, dus... Mm-hmm. Kijk, ten eerste, eenhoorns waren majestueuze, trotse, onbevreesde schepsels.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi, want die eigenschappen die wil je ook wel voor je eigen land, namelijk Schotland, hebben.
Ja.
Maar, kijk, ik weet niet of je die bij je studie hebt gehad. Bij taalwetenschap kom je ze wel eens tegen, bestuaria.
Ja.
Zeg je dat wat?
Ja, het zegt me wel wat.
Van die boeken waarin allerlei dieren worden beschreven.
Yeah.
Met hun geschiedenis en met hun eigenschappen. En die had je vooral in de middeleeuwen en ook in de 17e eeuw nog. En uit een van die boeken uit de 17e eeuw, daarin staat dus ook een eenhoorn.
Ja. Yeah.
En al eerder werden eenhoorns beschreven. En nou ja, men kwam dus tot de conclusie, nou, als eenhoorns bestaan. En door, jij zei legende.
Mm-hmm.
Men dacht echt dat eenhoorns bestonden.
Ja, net als draken, zeg maar, wat ik zei.
Net zoals, ja, dan toen jij zei draak, ja, dacht ik, ja, dan nee, zit je in die zin niet heel ver vanaf.
Nee.
Je luistert naar Lekker Uitgelegd. Vergeet je niet te abonneren, zodat je verzekerd bent van elke nieuwe aflevering.
De eenhoorn was in die tijd van Robert de III, dus 14e eeuw, was het al bekend. Want er zijn munten uit de 12e eeuw gevonden, waar ook op al eenhoorns stonden. Dus dat eenhoorns überhaupt plaatsvonden op munten en dergelijke, maar ook in de wapen van de Schotse vlag, dat was dus helemaal niet zo raar.
Nee.
Als je trouwens u nog steeds kijkt, als je zoekt op een vlag waarop het Schotse wapen en het Engelse wapen staat, daar staat nog steeds de eenhoorn op.
Oké. Okay.
Ik dacht, ik wil eens wat meer eenhoornverhalen weten. Wat is dat eigenlijk? Waarom bestaan die eigenlijk? En we hebben een tijd geleden het over bandpalen gehad.
Oh, ik wou het net zeggen.
Nou, dat zei jij.
Ja, ik zat erop te wachten. Ik denk, ik moet even een ingangetje hebben, want... Want ja,
namelijk?
Nou, de bewuste bandpaal waar ik bij geboren ben, dat is de bandpaal op de Walingsdijk tussen Ursem en Avenhoren. En die behoort toe aan het grensgebied van Horen. Dat is een mooie paal, een trotse staander. Hij staat er nog steeds, dus hij is te bekijken. Met daarop afgebeeld de eenhoorn. En als ik terugdenk aan mijn jeugd, en laatst zat ik bij mijn moeder en toen had ik er ook weer eentje in mijn handen, namelijk een papieren exemplaar van de eenhoorn. En dan heb ik het over het suffertje, het dorpskrantje waar je op kan abonneren met allerlei informatie over de handbalvereniging, over het oud papier ophalen enzovoort. Die heeft ook de naam de eenhoorn, dus... Mijn geboortedorp is vereenzelvigd, heeft zich wel behoorlijk vereenzelvigd met die eenhoorn.
Juist, ja. Dat wist ik helemaal niet. Kijk, nou. Maar dat was ook een aanleiding dat ik recentelijk aan het wandelen was in jouw geboortestreek. En ook de bandpaal waar ik notabene zelf over gesproken had in een podcast.
Even in levende lijven.
Ja, precies. Ja. Nou, ja, die paal wilde ik wel zien. Dus toen heb ik ook de eenhoorn gezien.
Ja.
Ik wilde vandaag dus wat gaan vertellen over de eenhoorn.
Nou, kom maar op.
Ik moest er eigenlijk ook wel een beetje om lachen. Want ja, eenhoorns, dat is nog niet wat wij zeggen dat bestaat.
Nee. Nou, wacht even. De eenhoorn als fysiek dier, onbestaand. Maar ik moet in ene denken aan de fietsreis die wij gemaakt hebben. Mm. Waar wij ergens in Azië, ik moet nou even heel hard denken welk land, het kan Vietnam geweest zijn. Daar was denk ik onder bepaalde jeugd of een hele subcultuur die zich met de eenhoorn vereenzelvigt. En die lopen in eenhoornpakken, gaan naar eenhoorncafés. En je kan van die pakken huren en alles is roze en alles... vrolijk en je kan je kind daar brengen als opvang. Hebben ze dan ook eenhoornopvang? Echt een hele cultus daar, joh. Maar dat zal wel meer marketing zijn dan iets met historische roots. Maar daar viel mij op dat de eenhoorn onwijs populair werd. En er werden ontzettend veel eenhoorn artikelen verkocht.
En dat was niet een soort van cosplay zoals ze dat...
Ja, dat herkende ik er ook wel in, ja. Maar op een hele grote schaal en alleen van de eenhoorn heb ik het gezien. Dus
Nou, we komen nog in Azië terecht.
Kijk.
Met de eenhoorn.
Nou.
Dus, maar ik wil eerst terug in de tijd.
Ja.
Want ik vraag me altijd af, wanneer komt zoiets in tot leven?
Ja.
En dan niet letterlijk leven, maar wanneer begint zoiets te leven in de menselijke geest? En als je nadenkt over het woord eenhoorn... En het woord letterlijk neemt als één hoorn.
Mm-hmm.
Dan blijkt er wel dat in een oudere geschriften zoals van Herodotus. Dat is waarschijnlijk ook voor jou wel klassiek werk.
Ja.
Hij een Indiaanse wilde ezel met één hoorn heeft beschreven. En, nou, daar gaan we al. Was dat waarschijnlijk niet een neushoorn?
Ja.
Maar als ik een neushoorn, als ik daaraan denk, dan denk ik niet aan een eenhoorn.
Nee.
Nou, kom zo meteen nog op wat jij wel als een eenhoorn ziet. Want daar heb jij blijkbaar ook wel een beeld van.
Ja.
Ja. Nou, er waren nog andere historici die hebben het ook beschreven. Dat er een eenhoorn was met een paarse kop. Blauwe ogen en een veelkleurige hoorn.
Hmm.
Ja?
Nou, een beetje zo'n snoepwinkel paardje.
Ja. De wijze.
Ja.
Die heeft het woord monoceros.
Ja, dat is hem ook.
Hè? Nee. Een rhinoceros, dat kennen wij als woord.
Ja.
Maar monoceros, zowel de eenhoorn, maar ook de Indiase neushoorn werd daarmee beschreven. De neushoorn was dus voor sommigen, en zeker voor Plinius, niet hetzelfde als een eenhoorn.
Nee.
Als een neushoorn. Zo'n eenhoorn en een neushoorn waren niet dezelfde dieren. Goed. Nou, die heeft ook een heel erg grote beschrijving gegeven, Plinius. En Marco Polo...
Die heeft hem
ook
gezien.
De eenhoorn. Die heeft hem gezien, ja. Hij schreef... hij gelooft tenminste dat hij hem gezien. Hij schreef zelf... Het zijn hele lelijke beesten om naar te kijken.
Ja. Ja, ik heb toevallig... ik denk een jaar geleden heb ik weer eens dat reisverslag van Marco Polo zitten lezen.
Oké. Okay.
En die had... Meer fantasie dan dat hij de realiteit beschreef.
Ja.
Wel bijzonder.
Ja. Men vermoedt ook dat hij uiteindelijk waarschijnlijk de neushoorn beschreef. Of een spiesbok.
Maar wat hij bij hem meester in was, was natuurlijk bestaande legendes. En werkelijkheid met elkaar mixen. Zodat hij het kon afvinken dat hij het allemaal gezien en,
precies.
En gehoord had.
Dat hij op reis was
geweest. Ja, want we weten ook nog dat leger, dat christelijke leger... wat we ooit in een podcast hebben besproken... wat het hele christendom zou redden van... wie was dat toen? Van de kruistochten.
Ja, maar Jan wou ik zeggen.
Ja. God zeg.
Moet eigenlijk wel even weggehouden hoe we onze eigen podcast noemen. Ja. Jan met de krap. Nee, Jan. Nee.
Pape Jan, ik weet het alweer.
Pape Jan.
Dan ga je zoeken en dan denk je eraan. Ja, Pape Jan.
Voor die de podcast nog niet geluisterd heeft. Erg interessant om te zien. Hoe ook daar de fantasie het overnam van
de werkelijkheid.
De geschiedschrijving.
Ja.
Je luistert naar Lekker Uitgelegd. Vergeet je niet te abonneren, zodat je verzekerd bent van elke nieuwe aflevering.
Wat zijn nou zo de kenmerken van een eenhoorn? Ik wist eigenlijk niet zo heel veel van, behalve dan...
Dat hij eenhoorn heeft. Ja, ik zie dan gewoon een paard met een hoorn, een spitse hoorn op zijn kop, midden op zijn voorhoofd. En dat is misschien ook omdat ik de eenhoorn in de bandpaal altijd maar voor ogen heb. En dat is volgens mij een zittend knol met een zo'n spitse hoorn op zijn kop.
Heb je nog iets kunnigs meer zeggen over die hoorn?
Ja, die draait. Er zit een draaiende wolk daarin.
Ja, het is niet zo'n... Een spies of
nee,
kool.
Nee,
het is echt een gedraaide. Ja, ja. Nee, dus dat, van oudsher werd de eenhoorn geassocieerd met... ik kom zo meteen nog wel even terug op die gedraaide eenhoorn. Ja. Overigens, de naam voor de eenhoorn zelf, dus het deel wat op het hoofd van dat beestje, dat is een alicorn.
Een alicorn?
Ja.
Nee, dat heb ik nog nooit.
Dus eenhoorn is het beest. Ja. De hoorn op zijn hoofd, dat heet een alicorn.
Oké, nee, ken ik niet.
Maar wat die beesten, waar ze die vooral mee associëren, is met maagden.
Oh?
Ja. De eenhoorn kan eigenlijk niet gevangen worden. Dat is een van de onderdelen van de mythe. Of okay. De legende, ja. Wat je wilt. Want die is veel te sterk.
Ja.
Tenzij je een maagdelijk meisje hebt. Ja, want als die voor een eenhoorn gaat staan en een borst ontbloot...
Oei.
Dan houdt de felheid op van het eenhoorn. Oh. En gaat hij zijn hoofd... De eenhoorn legt zijn hoofd op de boezem. En wordt zo tot rust gebracht.
Weet je, Rick? Volgens mij besta ik voor 3/4 uit eenhoornbloed. Als ik dit zo hoor. Ik heb precies hetzelfde. Dan heb ik toch wel...
Ja, jij een maag ziet die haar borst ontbloot.
Ja, dan ga ik er ook. Dan wil ik het mijn hoofd er tegenaan leggen.
Nou, je brengt hier wel iets wat volgens mij een elementair onderdeel is van veel van dit soort verhalen.
Nou.
Zodra er een vrouw, hè, want dit gaat dan vanuit de mannelijke wereldbeeld mm-hmm. van die tijd. Want we hebben het niet over de jaren... uit de jaren van de 19e, 20e of laat staan 21e eeuw. Nee, dat gaat over vroeger.
En de geschiedschrijvers waren natuurlijk ook van het mannelijke geslacht.
Ook dat, daarom. En, dus de eenhoorn was dus een fel beest, niet door jagers te vangen. Maar zodra je een maagdelijk meisje met een ontblote borst voor een eenhoorn zette, dan...
Kreeg je zwakke knieën.
Het viel die in slaap.
Hey, maar kunnen we dan ook op een gegeven moment toe naar die hoorn als een vallensymbool en zo?
Nou.
Want nou, dat zit er natuurlijk dichtbij. Dat
was eigenlijk mijn volgende zin. Ook mijn volgende gedachte. Ja. Een halve vraag aan jou. Maar ja, jij hebt hem al beantwoord. Ja. Ik denk, dat eerste is vooral ook vanuit een christelijk beeld. En wat betreft komen de christelijke komen er ook nog even op terug. Zo'n eenhoorn, de hoorn van zo'n eenhoorn, dat kun je inderdaad als een fallisch symbool zien. Waarmee die een meisje kan verontreinigen. Oftewel kan de maagdelijkheid mee kan nemen. En haar jagers zouden dan, om het meisje te beschermen, zo'n eenhoorn willen kunnen moeten doden. Zodat het meisje, de maagd, ook maagd blijft.
Ja, ja, ja.
Dus ja, het is wel een fallisch symbool, ook in mijn ogen. Dus best wel ik wil niet zeggen erotisch. Ik bedoel, ik raak niet opgewonden van een
eenhoorn. Nee.
Maar jij zegt heel terecht fallies.
Ja. Ja.
In veel van de afbeeldingen zie je ook dat het meisje de eenhoorn de hoorn in de hand heeft. En met de andere hand zoiets opsteekt. Zo van, jongens, niet doen, niet doden. Maar meestal wordt dus, als je zoek maar eens op eenhoorn en op maag, dan vind je wel...
Zijn er veel schilderijen met eenhoorn?
Ja, redelijk veel. Meer dan ik verwacht had. Ja.
Ja. Ja, het is natuurlijk wel een mooi onderwerp. Want je kan gewoon weer een half ontblote vrouwenboezem schilderen met dat thema. Dus ik snap wel dat kunstenaars in de rij staan om dat eens even de koe bij de horens te vatten, om maar eens even.
Of in dit geval de eenhoorn bij zijn
vallens te pakken.
Ja. Dus dat is één ding, dat het met maag.
Ja, dat is één ding, ja. Anders was het geen eenhoorn geweest.
Nee.
Een tweehoorn.
Wordt het zo één vandaag, ja. Het tweede, en dat heeft ook een beetje te maken met het unieke. Want zo'n eenhoorn is natuurlijk niet iets wat je ergens in de wei ziet rennen hier in de buurt of bij jou in de buurt.
Nee.
Dat zijn vrij unieke beesten. De eenhoorn werd in de middeleeuwen ook gezien als een gifneutralisator. Oftewel iets wat als je eenhoorn vermaalt.
Ja. De hoorn.
En dat toetje neemt. De hoorn, ja, niet de hele eenhoorn. Dat is nogal bloederig. Nee, de hoorn. Je vermaalt dat en je neemt dat tot je. Dan neutraliseert dat gif.
Jeetje, ja. Dat
was het idee.
Dan komen we toch wel weer in de Aziatische geneeskunde terecht.
Want?
Nou, die hebben er wel een handje van om bijvoorbeeld de hoorn van de neushoorn ook te gebruiken in medicijnen.
Oh, zo'n die. Ja.
Die vermalen bijna alles van dieren om er wat extract uit te trekken.
Ja. Nee, dat was dus hier ook, vooral in de tweede helft van de middeleeuwen, moet ik zeg maar zeggen. Dus vanaf de 12e tot en met de 16e eeuw.
Ja.
Je had een Frans de Eerste. Had een prachtige hoorn. Ivan de Verschrikkelijk had een staf van eenhoornhoorn. Philips II van Spanje had er schijnbaar 12 van die hoorn. Van die eenhoornhoorns. En Christian V van Denemarken zat op een hele troon. Gemaakt van hoorns. Dus men had daar wel een enorme behoefte aan. Omdat dat toch wel tegen gif, tegen onheil zou werken.
Mm-hmm.
En dat ging bij sommigen, met name James de Eerste. Dat is, wanneer is dat? 1550, zeg ik uit mijn hoofd.
Geen idee.
Ik denk het, de opvolger van Elisabeth de Eerste.
Nee,
die had een kostbare hoorn gekocht. En wat hij toen dacht was, als dit inderdaad werkt als tegengif, dan wil ik dat wel eens even uitproberen. Dus toen heeft hij een bediende vergif gegeven. En vervolgens kreeg die bediende tegengif van gepoederde eenhoornhoorn.
Ja, jammer joh.
Je hebt wel een idee waar dat
heen ging. Ja, dat gaat goed.
Hij ging dood en James meende dat hij bedrogen was. Maar dat ging natuurlijk uit van het idee dat zo'n hoorn inderdaad tegengif.
Maar waar haalden ze die hoorn dan vandaan? Wie was dan de grote hoornleverancier? En wat was het dan uiteindelijk?
Dat had ik bedacht voor later om te vertellen, maar dat kan ik nu wel even doen. Die eenhoornhoorn, zoals jij al zei, die bestonden uit, jij schetste hem net al, dat was een lange spitse.
Ja.
Dus niet zoals bij een neushoorn, een kort.
Nee.
Maar een hele lange en, je zei het al.
Ja, gedraaid. Ja, wat je ook wel in die, toen jij over die wandelstok begon, toen dacht ik, dat is misschien nog wel ook de houten vorm daarvan geïnspireerd op die eenhoorn. Want je ziet best wel veel van die gekrulde
gedraaide spiralen. Ja. Nou, die eenhoorn zoals wij ze dus ook kennen. En volgens mij staat die ook op de bandpaal van de hoorn.
Ja, klopt.
Ook met zo'n gespiraliseerd. Hoe zeg je dat? Met een spiraal gemaakte. Die lange spiraalvormige hoorns, dat is eigenlijk een lange tand van een kleine walvis, namelijk de narwal.
Ja.
Dus wat kreeg je? Dat veel noordelijke landen, vikingen en andere Noormannen, die begonnen die tanden, wat zijn eigenlijk tanden van een narwal, die uitgegroeid is tot een spiraalvormige spits horen, die begon men te verzamelen. Sterker nog, men ging zelfs die narwal jagen. En die werden zeker in de middeleeuwen voor goud verkocht in de rest van Europa. En jij had het al over Azië. Nou, daar wil ik wel even naartoe springen, want ergens een jaar of 10 geleden stond er een artikel in The Guardian, dat heb ik ook gelezen, over dat Noord-Korea het hol van een van de eenhoorns had gevonden.
Oh.
Waar de oude Koreaanse koning Tongmyong op had gereden.
Oh.
En dat zou dicht bij de hoofdstad zijn geweest. En nog geen week later verscheen er een tweede artikel met een nogal openhartig bekentenis, namelijk die waar.
Toen je het zei, dacht ik van, we hebben natuurlijk net 1 april gehad, maar zullen er ook niet 1 april grappen gemaakt zijn met de eenhoorn?
Oh, dat zal inderdaad
wel.
Ja. Nee, dus dit was geen 1 april grap. Het kwam een beetje doordat men verwees naar een mythisch wezen. En dat mythische wezen, dat heette een Xiling.
Nee, heb ik nooit van gehoord.
Nou, hij komt ook voor in China. Het is een.
En in de portemonnee van de Engelsen.
Ja, ook. Nou ja, hoewel tegenwoordig.
Hele kleine Aziatische. Hele kleine Aziatjes zijn dat. Zielingen.
En dat zijn beesten, mythisch wezen met ook hoefvormige uiterlijk, viervoetig, maar soms dan niet één hoorn, maar twee horens. Dus dat is de Shilin. En dat komt een beetje omdat de vertaling is, en dan kom ik terug wat jij aan het begin zei, de vertaling van een Shilin is een vierpootig beest met een drakenkop.
Oh, kijk. Ja.
Zie, dus dat hele verhaal, idee dat het, wat jij zei, draak en eenhoorn, ja, dat ligt allemaal bij elkaar in de buurt vanwege ook bedacht door de mens.
Zelfde diersoort, hè?
Ja. Noord-Korea heeft helemaal geen...
Nee.
Hoe heet dat?
Eenhoorn.
Eenhoorn gevonden, maar meer een... ik denk ook uiteindelijk wel een legendarisch in de zin van legende of mythisch beest.
Ja.
Je luistert naar Lekker Uitgelegd. Vergeet je niet te abonneren, zodat je verzekerd bent van elke nieuwe aflevering.
Ik zei al, het heeft iets met maag te maken, iets met gif, iets met in Azië komt hij ook voor. Maar hij staat ook in de Bijbel.
De eenhoorn.
De eenhoorn, ja. Althans, als je bepaalde vertalingen ziet. En in Numeri, ik ben niet zo bijbelvast, jij geloof ik ook niet.
Nee, zeker niet.
Staat onder andere dat God heeft hem uit Egypte geleid. Hij heeft als het ware de kracht van een eenhoorn.
Ah.
Ja. Waarschijnlijk is het een vertaling omdat veel van de Bijbelse verhalen in talen zijn geschreven met woorden die wij niet kennen of die voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Zeker.
Dus dat zal hier ook niet heel...
Hij zal heus wel op de ark van Noach gezeten hebben.
Ik zal je vertellen, daar is iets extra's over te zeggen. Jij begint zelf over Noach. Eenhoorns schijnen geweigerd te hebben om aan boord van de ark te komen.
Oh ja, zie je, daarom kunnen we ze niet meer vinden.
Nee, en toen de aarde dus overstroomde, begonnen de eenhoorns te zwemmen, want ze kunnen wel zwemmen.
Ja.
Ze hebben een hoorn van een narwal, dus dan lijkt me sterk dat ze niet kunnen zwemmen.
Maar... die hoorn is misschien wel een holle pijp waar ze door kunnen ademen. Kunnen ze zelfs nog onder water zwemmen?
Nou... men zegt dat vogels die dus wel rondvlogen ten tijde van die overstroom op hun de rug van die eenhoorns landen, die daardoor zonken en daardoor hebben ze nooit meer gezien.
Oh, die hebben ze verzopen.
Ja, we hebben de vogels te danken.
Dat we geen eenhoorns meer hebben.
Dat we geen eenhoorns meer hebben. Er is nog een Bijbels geloof kwestie die te maken heeft met de eenhoorn. Namelijk dat Christus een eenhoorn zou zijn. Maar ja, aan de andere kant, Christus is ook met wel heel veel dieren vergeleken. Met vis en
Christus is wel heel veel gewoon, is die.
Ja, daarom. Dus,
en dat die wel in alles zit.
Die zit in alle beesten, ja. Ook trouwens, ik had het al eerder over wandkleden en tekeningen en schilderijen. Daar hangt in het Musée de Cluny in Parijs een... wandtapijt, dat heet De Dame en de Eenhoorn. Dat bestaat uit 6 wandkleden. Waarvan de 5 staat een allegorie op onze zintuigen.
Mm-hmm.
En 1 wandkleed, daarop staat de vrije wil afgebeeld. Dus voor wie die eens wil zien, kan naar het Museum de Cluny gaan.
Ja.
Maar, bye bye de weetje. In de Harry Potter films hangen die tapijten in de Common Room of Gryffindor.
Oh. Nou, die film moet ik nog een keer zien, dus wie weet.
Ja, nee, ik denk de meeste mensen de eenhoorns in de films van Harry Potter wel gezien hebben. Maar er hangen dus ook ergens wandkleden in de films. En daarop staan die wandkleden uit Frankrijk.
Aha. En ook met een vrouw in een blote borst?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Zal wel op iedere wandkleed staan.
Nee, dat is wel wat het aantrekkelijk maakt. Dus dit even dus als beeld van, het heeft iets met legende, het heeft ook met geloof, het heeft met maagdelijkheid, met geef. Het allemaal dingen die een beetje soort van, ja, ik wil niet te hard roepen fantasie, want dan krijg ik allerlei gelovige mensen tegen mij in het harnas. Maar
mag best hoor.
Het toetsbare karakter van de eenhoorn is
vrij
laag.
Nul.
Ja, zou je best wel kunnen zeggen. Nee, laten we toch maar eens even gaan kijken naar nog wat beide weetjes.
Mm-hmm.
En ik kwam bij het verhaal niet alleen door de bandpaal van die bij jou in jouw geboortestreek staat. In de buurt van Hoorn, waar een eenhoorn op staat. Maar ik kwam ook, omdat jij weet, ik ben een liefhebber van Schotland. Eind maart, nog niet zoveel lang geleden, we nemen dit op begin april. Is in Perth, Schotland, een nieuw museum geopend. En de eerste tentoonstelling al daar gaat over eenhoorns.
Oh, dan dus moeten
ik,
we daar
ik zal, toe. Oh, zeg, dat is leuk. Overigens, weet je wat daar ook te zien is?
Nee.
Daar heb jij een podcast over gemaakt.
In Schotland? De Stone of Scone.
Ja, yeah. Stone of Destiny. Yeah. Ja, die is daar ook te zien. Dus om nog even weer een dwarsverband.
Ja, oké. Okay. Nou, dan kunnen we toch een paar klappen in één zien. En op de terugreis pakken we het wandkleed van Bayeux nog even mee.
Ja.
Hastings.
Oh, bad. Gewoon echt hele, alle onze podcasts.
En dan trekken we een tweetjasje aan.
Nou, oké. Okay, er is er nog eentje bij. Ook de Okapi
ja, die
is als eenhoorn gezien.
Kijk. Nou,
ooit. Nou, dus...
hebben we zo'n beetje een heel seizoen verenigd. Een seizoen aan podcasts.
Precies. 9 april.
Zeg
dat is ook deze tijd
ja.
van het jaar. Nationale eenhoorndag in Schotland.
Oké. Okay.
Wist ik niet, maar... Zo leer ik zelf nog iets
en op. Is daar dan nog een iets eenhoornachtigs aan activiteiten te doen?
Ik heb geen idee. Nee. wat ik niet wist, en dat is ook alweer zoiets van... als je zo'n podcast onderwerp begint met iets van de nieuwsgierigheid... en dan blijkt er zoveel dingen aan samen te hangen, mee samen te hangen. Het Japanse merk Kirin...
Ja.
Wat ik wel ken, als ik daar wat ben, die hebben ook al niet alleen bier, maar ook andere dingen. Dat is eigenlijk een. Die hebben een logo met Shilin, wat ik net al zei,
ja.
op hun flessen staan. Dus het logo is ook een eenhoorn.
Ja,
Kirin verwijst dus min of meer ook naar eenhoorn, ook naar andere beesten. Mm-hmm. Maar even kijken, wat hebben we nog meer? Nou ja, je hebt een sterrenbeeld eenhoorn. Het komt voor in films. Star Wars, Marvel.
Sterrenbeeld eenhoorn?
Ja, dat wist ik ook niet. Er is een sterrenbeeld eenhoorn.
En wanneer ben je dan geboren?
29 februari.
Ja. Ja, dan ben je een eenhoorn. Nee, je bedoelt echt een sterrenbeeld.
Ja, sterren.
De sterrenhemel.
Wat zei ik dan?
Ja, nee, maar ik dacht aan de... Sterrenbeeld.
Oh, je dacht aan de... Ja, ja, ja. De
geboorte. Nee,
dit gaat over gewoon feitelijk sterren aan.
Ja, hemel. Ja, ik snap het.
Dus. Hey, en ik wil afsluiten met een kort verhaal over hoe sterk het idee van de eenhoorn ook kan ingrijpen in de wetenschap.
Mm-hmm.
In de 17e eeuw werd in de buurt van Quedlinburg... dat ligt in Sachsen-Anhalt in oostelijk Duitsland...
Ja.
werden botten gevonden... En tussen die botten bevond zich ook een schedel en ook een gebroken hoorn.
Hey.
Nou ja, dat ging in die tijd nog niet met zo'n wetenschappelijke precisie, dat opgraven. Dat men al die botten dus ook noteerde van waar vind ik ze en hoe liggen ze bij elkaar. Nee, die werden gewoon allemaal op een hoop gegooid en hadden we fragmenten. Na de hand is men die botten dus gaan analyseren en bij elkaar gaan voegen.
Mm-hmm.
Vervolgens kwam daar een... Wetenschapper, dat was ook tegelijkertijd de burgemeester van Magdeburg, Otto van Guericke.
Ja.
En die ging er eens mee aan de slag en die publiceerde vervolgens een boek, zijn hoofdwerk, Experimenta Nova Magdeburgensis, oftewel nieuwe experimenten uit Magdeburg. Waarin hij een fossiel beschrijft dat in Quedlinburg is gevonden en dat hij beschrijft als een skelet van
de eenhoorn.
Eenhoorn.
Ja.
Ja. En omdat iedereen hem wel geloofde, hij had namelijk een best wel gerespecteerde wetenschapper, heeft men dus ook vertrouwd op zijn oordeel. En werd die eenhoorn dan ook de, behalve de Maagdeburgse eenhoorn,
mm-hmm.
werd die ook wel de Guericke eenhoorn genoemd.
Guericke.
Maar wat blijkt achteraf? Die eenhoorn was het resultaat van allerlei prehistorische beesten. Namelijk mammoeten, wolhagen, neushoorns, walvissen. Dus ze hebben allerlei
botten bij elkaar gevonden van botten.
Ja, zoiets. Ja. Ja, een soort van overblijfsel ja. uit vervlogen tijden. En door die botten bij elkaar te voegen en te denken, eenhoorns bestaan.
Ja.
En zo ontstond de Guericke eenhoorn. Ja, en dat is uiteindelijk niet veel meer dan een anekdote uit... prehistorisch onderzoek. Maar ik vind het niet zo vreemd hoor.
Nee, er zijn er meer van dat vindt. Soort verhaaltjes uit de archeologie.
Ja?
Mm-hmm.
Eentje nog leuk om mee af te sluiten?
Nee.
Dan sluiten we hiermee af.
Bedankt voor het luisteren naar Lekker Uitgelegd. Vind je dit een fijne podcast? Laat dan een recensie achter in je podcast-app, zodat meer mensen ons kunnen vinden. En vertel het ook vooral verder, via de socials of gewoon aan een paar mensen van wie je denkt dat ze Lekker Uitgelegd leuk of leerzaam zullen vinden. Abonneer je vooral ook op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Mailen kun je ons via lekkeruitgelegd@gmail.com en vinden kan op Facebook. Tot over 2 weken. Oh ja, de intro muziek, die is van Kolbak. En Kolbak staat ook op Spotify.